We waren vorige keer geëindigd bij Handelingen 11, vers 18. Ja, en we hadden toen besproken dat hele gedeelte over Petrus, die naar Cornelius was gegaan en die zich daar ook over verantwoordt. Het gedeelte wat we nu doen is ook wel grotendeels weer over Petrus. En het lijkt ook allemaal een opmaat naar Handelingen 13 toe. Ja, we gaan bespreken dan Handelingen 11 vanaf vers 19 en dan hoofdstuk 12. Ik kan maar gelijk die hele grote stuk in ene keer nemen. Zodat we de volgende keer na kunnen gaan denken over de roeping, de zending van Barnabas en Paulus. Er gebeurt een hoop in dit gedeelte, alweer. Het eerste gedeelte, van 19 tot en met 26, dan zien we dat, tenminste denk ik, dat Antiochië belangrijk in beeld, als belangrijke plaats in beeld gaat komen. Ja, het zwaartepunt verplaatst zich van Jeruzalem naar Antiochië. Het lijkt erop alsof die plaats Antiochië een belangrijkere plek in gaat nemen dan Jeruzalem. En hoe dat dan gekomen is. Dat is wat je ziet in 19 tot 26. Antiochië was zo ongeveer de derde stad in het grote Romeinse Rijk. Het is een enorme stad. Er is een hoop over te doen geweest. De kruisvaarders die hebben er ook veel om gevochten in latere eeuwen. Maar ik heb me laten vertellen dat er rond de tijd van de apostelen dat er toch zo'n 500.000 inwoners woonden. En dat is voor die tijd natuurlijk een enorme stad. Het verband van vers 19. Je ziet degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was. Gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. En Antiochië is dus die stad, ja, een beetje Syrië, het noorden van boven Israël. Hij ligt eraan aan de Middellandse zeekust. Tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Hier wordt weer teruggegrepen op de verstrooiing die geschied was vanwege de moord op Stefanus. En dat stukje zagen we ook in Handelingen 8 vers 4. Daar zie je, zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Dus het is alsof Lucas hier wil zeggen van ja, Stefanus die is wel omgekomen, maar dat is niet voor niks geweest. Ja, Lucas die legt de link helemaal terug naar Stefanus, een man vol van heilige geest en geloof, tot naar wat er hier gebeurt. En dat is toch wat, flink wat jaren later. Of misschien is dit een stukje wat direct volgde op die moord van Stefanus, dat er nog even wordt teruggegrepen op. Maar het is wel dus belangrijk. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen die te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigde de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heeren. Nou, die Grieken, en daar zal ik over het woord zelf zal ik zo meteen iets meer zeggen, maar ik denk dat het hier inderdaad gaat over de Griekse Joden. Ja, vooral ook omdat er in het voorgaande vers staat, ze spraken het woord tot niemand anders dan tot Joden alleen. En hier zijn het dan de Griekse, die Griekse Joden, die zijn we eerder tegengekomen in Handelingen. Ten eerste ook weer met betrekking tot Stefanus, kijk maar naar Handelingen 6. Ja, inderdaad, Handelingen 6 vers 1, daar zie je al van de Grieken tegen de Hebreeuwen. Dus daar was toen al vanwege de dienst aan de weduwen, daar was al een verschil tussen. Maar ook als je iets verder kijkt.
De Grieken zijn toch Griekse Joden?
Ja, Griekstalige Joden.
Want er wordt wel eens uitgelegd dat we dus als christen zijn de heidenen ook nog onderhouden. Naar aanleiding van deze tekst.
Ja, nou ja, dat is hier. Dus, nou ja, dus niet hier van toepassing. Nee. Ik dacht ook dat we dat terugvonden in Handelingen 6. Vers 9, maar daar gaat het dan strikt genomen niet over de Griekse Joden. Hoewel ze daar wel bedoeld worden. Ja, de Libertijnen en de Cyreneërs en de Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. Ook dat waren Grieks sprekende Joden, Handelingen 6 vers 9. En zij twisten met Stefanus. En het lijkt erop dat zij vooral verantwoordelijk werden voor de dood van Stefanus. Ja, zij begonnen het oproer. Paulus, die sprak ook tot de Grieken. En zijn we tegengekomen bij Handelingen 9. Ja, nog even in herinnering te brengen. Paulus, die vanuit Damascus, waar die het woord predikte, eerst naar Arabië ging, toen weer terug naar Damascus en het woord predikte, toen in Jeruzalem kwam en daar in elk geval Petrus ontmoette. En van daaruit ging die het land door. En dan zien we in Handelingen 9 vers 29, ja, dus als hij dan in het land is, er staat er, en vrijmoedig sprekende in de naam van de Heer Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachten hem te doden. Dus er lijkt daar onder die Griekse Joden toch wel een bijzondere houding van vijandschap te zijn. Ja, niet alleen in het geval van, Stefanus. Maar ook in het geval van Paulus. En zij waren eigenlijk de reden van dat Paulus het land ontvluchtte. Ja, want Paulus die was zijn leven niet meer zeker. Die is toen naar zijn geboorteplaats Tarsus teruggegaan. En hij moest daar blijven. Ja, totdat hij zijn roeping zou ontvangen. Ik zeg vluchten, maar het was, als Paulus er later, veel later in zijn leven op terugkijkt, dan was het een gebod van Paulus. Paulus wilde eigenlijk helemaal niet het land verlaten. Dat kun je zien in Handelingen 22. Dat stukje wat we ook al hadden overdacht. Eventjes. Daar komen we later nog eens een keer op terug. Als Paulus zich verantwoordt tegenover het volk. Dus na zijn derde zendingsreis is hij in Jeruzalem. Het volk dat wil hem grijpen. En dan zegt hij, in Handelingen 22 vanaf vers 17. En het gebeurde mij als ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was en dat ik hem zag en hij tot mij zei, spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Nou, uit Jeruzalem gaan en eigenlijk ook uit het land gaan, dat was dus een opdracht van de Heer. Maar Paulus sputte tegen. Hij zegt, ja, maar zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge gezelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in de dood en de klederen bewaarde degene die hem doden. Maar hij zei, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Dus het lijkt erop als Paulus zegt van, ja, maar ze kennen me toch, ze weten wie ik ben. Waarom zou ik moeten vluchten? Maar de Heer zegt, je gaat nu weg en je wacht op je roeping. Ga heen, want ik zal u tot ver tot de heidenen afzenden. En het lijkt erop dus dat dit gedeelte, Handelingen 11, dat tot ons voorbereidt op Handelingen 13 vers 2... Dat is dus na die hele geschiedenis met Petrus in de gevangenis. En als zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Dus als je de grote lijn een beetje in beeld houdt, Paulus die was dus in Jeruzalem onder de apostelen. Hij sprak ook tot de Griekse Joden. Dat werd een gevaar voor zijn leven. Hij is in opdracht van de Heer is die weggestuurd. Hij zegt, nu ga je naar Tarsus. En Paulus die is daar gewoon gebleven. Ongetwijfeld aan het werk. Ook ongetwijfeld aan het studeren van de schrift. Maar hij bleef daar. En hij moest daar blijven. Totdat hij zijn roeping kon gaan volbrengen. En hij zal ongetwijfeld, toen Barnabas hem op kwam zoeken. Hij zei, Barnabas die is naar hem toegegaan. En die heeft tegen Paulus gezegd, kom mee naar Antiochië. Daar heb je de stad weer. Want er is daar een grote menigte die gelooft. En daar in Antiochië kregen ze uiteindelijk die roeping om hun werk te gaan doen. Daar kreeg Paulus een specifieke taak opgelegd. Hij wist dat hij die taak had. Hij mocht hem alleen nog niet uitvoeren. Ja, hij heeft daar, ik denk naar zijn gevoel, vrij nutteloos in Tarsus gezeten. Heel ongeduldig misschien ook wel. Als je Paulus een beetje leert kennen, dan zal die vol vuur geweest zijn. Vol verlangen om te doen wat hij moest doen. Alleen de tijd was daar nog niet toe bereid. Ja, dat heeft alles met dit stukje Handelingen 11 vers 19 tot 26 te maken. En dus diegenen die het land doorgingen, die gelovigen, die gingen het land door tot aan Antiochië toe. Dat zie je in vers 22. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Dat zijn de woorden van Barnabas. Barnabas die ging ook naar Antiochië toe en die kwam daar dus een grote groep mensen tegen. En het lijkt erop dat Barnabas gedacht heeft van deze nieuwe groep gelovigen, Griekse Joden, vooral Griekse Joden denk ik. Die hebben een speciale leider nodig. En Barnabas die voelde de noodzaak om Paulus op te gaan halen. En misschien is Barnabas, omdat hij ook was een man vol van Heilige Geest en geloof, hetzelfde als Stefanus. Er zit weer een linkje tussen Barnabas en Stefanus. Maar hij zal in elk geval de opdracht hebben gevoeld om Saulus te gaan zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem in Antiochië. En ze bleven daar dan een jaar lang. Totdat ze werden uitgezonden. En dat is dus de opmaat naar de zending van Paulus. De gemeente in Antiochië. Is een belangrijke stad geworden in het boek Handelingen. Ja, van Jeruzalem gaan we naar Antiochië. En van Antiochië komen we straks uiteindelijk in Rome uit. Ook een belangrijke stad in Handelingen. Het volgende gedeelte wat we zien, dat is Agabus, die een hongersnood voorspelt. Agabus, dat komt waarschijnlijk van Gagaaf, het Hebreeuwse Gagaaf. En dat betekent een sprinkhaan, een toepasselijke naam. Want sprinkhanen zorgden in het oosten voor hongersnood. Ja, dus die Agabus, Gagaaf, de sprinkhaan en die sprinkhaan. Die kwam de hongersnood profiteren. In de tijd staat erbij, dus hier krijgen we een tijdsindicatie. In de tijd van keizer Claudius. En als we iets verder lezen, dan zien we dat het ook in de tijd van Herodes was. Herodes Agrippa. En deze Herodes Agrippa, daarvan weten we min of meer zeker dat hij volgens de huidige tijdrekening in het jaar 44 is gedood. Ja, dus dat laatste stukje in Handelingen 12, wat over deze Herodes, de dood van Herodes, dat is het jaar 44. Dus wat zich hier afspeelt, die voorspelling van de grote hongersnood, ja, dat is duidelijk of ruim voor het jaar 44. Maar toch altijd nogal weer een jaar of 10 vanaf het begin van het boek Handelingen. Ja, vanaf de hemelvaart van de Heer. Dus er heeft zich in al die hoofdstukken, er heeft toch op zijn minst wel 10 jaar zich al afgespeeld. Dat van die voorspelling van die hongersnood die ook gekomen is, dat weten we vanuit de seculiere geschiedschrijving. Bijvoorbeeld Josephus is een hele belangrijke bron. Ja, die vertelt daar ook over in zijn geschriften. Die Claudius, dat was trouwens, we hadden Augustus, de keizer ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus Christus, dan van keizer Tiberias. Die vinden we gedurende de evangelie. Dan hebben we nog een keizer die maar 4 jaar heeft geregeerd, Caligula. Dat is waarschijnlijk een beetje een geschifte man geweest. Dat waren ze bijna allemaal, maar deze was echt gek, Caligula. En na Caligula kwam dan die keizer Claudius. Er gaan ook merkwaardige verhalen over keizer Claudius. We staan verder niet in de Bijbel, maar ook dat was een bijzonder mannetje. Dus tegen dat is af en toe ook wel belangrijk om te bedenken. Handelingen speelt zich natuurlijk af tegen een decor. En dat decor, ja, dat was dat machtige Romeinse Rijk. Ja, wij lezen hier allemaal die geschiedenissen die gebeuren over de apostelen en dergelijke. Maar het was voor christenen was het een hele bedreigende tijd. En dat zie je dus ook in dat gedeelte wat gaat komen. Die koning Herodes in hoofdstuk 12 vers 1. Die brengt Jacobus, de broeder van Johannes. Dat waren de zonen van Zebedeus. Weet je wel, de 3 hele bevoorrechte apostelen waren er. We hadden Petrus, Jacobus en Johannes. Jacobus en Johannes, dat waren ook die 2 die dachten op een gegeven moment, nou, we zijn wel zo bevoorrecht. Wij gaan aan de Heer vragen, en zijn moeder namen ze mee, van mogen wij straks aan uw rechter en linkerzijde zitten. Nou, Jacobus die is met het zwaard gedood en waarschijnlijk is dat een onthoofding geweest. Eventjes een stukje daarvoor trouwens nog, over die hongersnood. Onmiddellijk is er kennelijk een inzameling gehouden voor de armen te Jeruzalem. En dat is iets wat je trouwens het hele boek Handelingen, maar ook tegen in de achtergrond van de brieven van Paulus ook tegenkomt. Dat de gelovigen zich als het ware verbonden voelden met de gemeente te Jeruzalem. En dat in die tijd van Jeruzalem, dat zij zich ertoe gehouden voelden om inzameling te houden en bij de armen, bij de ouderlingen in Jeruzalem te brengen. Ja, dat komen we vaker tegen in Handelingen. Dat Paulus een inzameling houdt voor de armen te Jeruzalem. Agabus komen we ook nog een keertje tegen in Handelingen. Wat kwam, waar zien we Agabus nog een keertje? Wat? Ja, het is een. Hij is een beetje een onheilsprofeet. Eerst moet hij een hongersnood aankondigen. En je komt hem ook tegen in relatie tot de gevangenschap van Paulus. Ja, in Handelingen 21. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zekere profeet af van Judea, met name Agabus. En ik ga ervan uit dat dat dezelfde Agabus is. Ze heten daar niet allemaal Sprinkhaan, denk ik. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf handen en voeten gebonden hebben en zei, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen van de heidenen. Jacobus, of ja, Jacobus, de broer van Johannes, de zoon van Zebedeus, die is gedood. En wat je hier ook ziet, is dat Herodes een beetje peilde hoe dit viel bij het volk. En dat is niet voor niks. Er waren daar continu, waren daar in dat land, in die provincie Judea, waren continu opstootjes tegen het Romeinse gezag. De ene Messias naar de andere stond op, maar eventjes, globaal te zeggen, de ene vrijheidsstrijder naar de andere, die probeerde daar onrust te zaaien, opstootjes te veroorzaken, uiteindelijk om dat land te kunnen bevrijden. En dus de leiders die daar zaten, die probeerden alle vormen van onrust te voorkomen en zoveel mogelijk maar te doen wat het volk wel gevallig was, zoals het dan staat. En toen hij zag dat het voor de Joden behagelijk was, hij dacht van oké, hier sla ik een goede slag mee. Hier ga ik mee verder. Dat zie je eigenlijk ook al een beetje bij Pilatus. En ook die latere stadhouders, Felix en Festus, daar staat ook van geschreven van, dit valt goed bij de Joden. Nou, dan gaan we hier maar mee door. Ja, in de gevangenschap van Paulus bijvoorbeeld. Deze Herodes trouwens, is ook weer een klein beetje achtergrond bij het lezen. Dat is natuurlijk niet Herodes de Grote. Herodes de Grote, dat was een zoon van Antipater. Of Antipater moet ik misschien zeggen. En die was koning grotendeels voor de geboorte, een lange tijd, voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Hij zorgde voor een enorme opleving in de bouwkunst in Jeruzalem. Ja, dus daarom wordt hij ook de Grote genoemd. Heel veel bouwprojecten stamden uit die tijd. Hij was ook bezig met een vernieuwing van de tempel. Dat is de Herodes ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus. Kom je nog een Herodes tegen, dat is rondom het kruis, de gevangenschap van de Heer. En ook bij Johannes. Dat was zijn zoon, Herodes Antipas. Die had trouwens veel minder macht dan Herodes de Grote. Herodes de Grote die had een vrij groot koninkrijk. Herodes Antipas wordt een viervorst genoemd. Omdat hij het grote gebied in vier, moesten ze met z'n vieren gaan delen. Dat is ook weer niet deze Herodes. Want Herodes Antipas was er inmiddels ook niet meer. Dit is Herodes Agrippa. Dat is een kleinzoon van Herodes de Grote. Maar niet een zoon van Herodes Antipas. Ja, dat met die Herodes is verschrikkelijk ingewikkeld allemaal. Het wordt, misschien zou je even wat lijntjes moeten gaan trekken op papier of in je hoofd. Maar Herodes de Grote had aardig wat huwelijken gesloten. En uit die huwelijken waren allemaal zonen en dochters voorgekomen. En een van die zonen, dat was dus Herodes Antipas. Maar een andere zoon, dat was Aristobulus, die had ook weer een zoon en die heeft hij Herodes genoemd. En die Aristobulus had ook een dochter en die noemde die Herodias. Dus we hebben Herodes de Grote en dan via een van zijn vrouwen heeft hij zoon Herodes Antipas. Die kom je in de Bijbel tegen. Die Herodes Antipas, wat deed hij verkeerd in de ogen van Johannes? Die werd aangesproken op zijn huwelijk met Herodias. En wie was dus die Herodias? Ja, feitelijk was dat een soort van zijn nichtje. Want hij had een halfbroer, Aristobulus, die Herodes Antipas. En die Aristobulus die had een zoon en een dochter. Wel meer waarschijnlijk, maar deze twee die zijn even belangrijk. En die zoon en die dochter zijn dan Herodes Agrippa, dat is deze, die we hier tegenkomen, Agrippa de Eerste. Die had weer een zoon, die heette ook Agrippa, die komen we later in Handelingen weer tegen. En Agrippa had een zusje dus, dat is Herodias. En die Herodias, die ging trouwen met Herodes Antipas. Met feitelijk haar oom. Maar dat mocht vooral niet, omdat Herodes al getrouwd was. Nee, omdat Herodias getrouwd was met een broer. Dat is Herodes Philippus.
Oh.
Dat is ook weer een Herodes. Dus Johannes die zei van je mag niet met haar trouwen, want het is de vrouw van je broer. En nou, had hij toch gedaan, dus het was toch zijn vrouw geworden. Maar het was dus niet alleen de vrouw van zijn broer, het was ook nog eens een keertje zijn nichtje via deze Agrippa. Nou, dus het is ingewikkeld. Ik heb er best even tijd voor nodig gehad om het zelf scherp en helder te krijgen. Waarschijnlijk ben ik dat over een paar maanden ook weer vergeten. Ja. En dan moet je weer. Maar het is op zich wel leuk, of ja, leuk om hier een beetje die namen, die achtergronden te zien. Want je snapt eigenlijk ook wel, als je de karakters van die Herodissen kent, ook vanuit de seculiere geschiedenis. En je ziet het ook wel een beetje in de evangelie en handelingen. En deze Agrippa en Herodes Antipas, die konden voor geen kanten met elkaar opschieten. Ja, dat was water en vuur, dus ze stonden elkaar ook wel weer een keertje naar het leven. Ja, het lijkt heel idyllisch. Herodes de Grote, Herodes Antipas, Herodes Agrippa de Eerste, Herodes Agrippa de Tweede. Maar het is een hele grillige familiegeschiedenis. En het was haat en nijd in die hele familie. En moord en doodslag. Ook nog eens een keer. Dus die Herodes Agrippa was echt niet voor een kleintje vervaard. Die had gewoon bloed aan zijn handen. En Jacobus met het zwaard laten onthoofden. Dat is voor hem geen enkel probleem. En dan Petrus in de gevangenis te werpen, dat was voor hem ook geen probleem. Ja, trouwens, in de gevangenis werpen, Petrus heeft gewoon mazzel gehad. Tussen aanhalingstekens. Want waarom heeft Petrus mazzel gehad? Als je Handelingen 12 leest. En dan bedenk dat Agrippa dus in de gunst van het volk wilde blijven. Waarom heeft hij Petrus niet gewoon gelijk omgebracht? Dat had hij net zo goed, als hij dat met Jacobus had gedaan, had hij dat met Petrus kunnen doen. Pak het zwaard, onthoofd hem en je bent van Petrus af. En je bent weer in de gunst van het volk. Maar dat durfde hij nou weer net niet. En waarom niet? Vanwege, ja, heel simpel, speciale dagen. Het waren de dagen van de ongehevelde broden, zoals de Statenvertaling zegt, de ongezuurde broden. Het was de dagen van het paasfeest. En als dus Agrippa op dat moment een moord zou plegen, dan ging hij tegen de Joodse wetten in. Dus Petrus had in die zin gewoon geluk gehad dat het Pasen was. En dat Herodes eventjes moest wachten met hem om te brengen totdat het Pasen voorbij was. Dat kun je gewoon lezen in vers 3. Ja, en toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden. Die ook gegrepen hebben, dus Petrus, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten van vier krijgsknechten om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Ja, dus willende hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. En hem voor willen brengen voor het volk, nou, je voelt wel aan, dat betekent gewoon de dood van Petrus. Ja, net als bij Jacobus, want het was wel behagelijk geweest in de ogen van het volk. Dus er moet een hele grimmige sfeer daar voor de apostelen geweest zijn in Jeruzalem. Hun leven niet zeker. Ja, en dan krijg je die bijzondere geschiedenis dat Petrus daar gerust ligt te slapen tussen zijn wachters. Hij zat vastgeketend aan zijn wachters. Waarschijnlijk had Herodes geleerd van de vorige keer. Hij denkt, ik neem nu dubbele maatregelen. Want weet je nog, in Handelingen 6 was dat. Dus was Petrus ook gevangen geweest. In Handelingen 6 vanaf vers 17 werden ze in de gevangenis gegooid. Misschien was er een andere gevangenis. Maar dat is vers 18. En sloegen de handen aan hun, dat waren dan de Sadduceeën, en zetten hen in de gevangenis, in de algemene gevangenis. Maar de engel van de Heere opende s'nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen uit en zei, ga heen en staat en spreek in de tempel tot het volk al de woorden van dit leven. Met andere woorden, Petrus, die was al eens een keertje op een wonderlijke manier bevrijd. Dat zal ongetwijfeld ook ter oren zijn gekomen van koning Agrippa. En hij wordt hier wel in extra strenge gevangenis gesteld. Want hij was niet alleen geketend aan zijn wachters, maar hij zat ook achter een deuren waar ook wachters stonden. Maar Petrus, die wist wat hem te wachten stond, die sliep gerust. En dan gebeurt er iets wonderlijks. En dat is, hier zie je weer de krachten aan het werk. Want de engel des Heren is in Handelingen 12, de rest van Handelingen 12, een belangrijk gegeven. Een engel des Heren staat er eigenlijk. En die engel des Heren die strijdt voor Petrus. En hij strijdt tegen Agrippa. En dat zie je in dat laatste stukje van Handelingen 12. Nou, we weten wat er met Petrus is gebeurd. Petrus, die wordt dus bevrijd. De ketenen vallen van hem af. Hij staat op. Hij loopt achter de engel des Heren aan. Waarschijnlijk in menselijke gestalte. Deuren gaan voor hem open die zwaar verzegeld waren. De wachters, daar loopt hij gewoon voorbij. Hij loopt de straat op. Petrus denkt dat hij droomt, dat hij een of andere visioen ziet, dat hij niet echt wakker is. Maar op een gegeven moment is die engel ook weg. Op het moment dat Petrus bevrijd was. En toen bedacht hij van ja, dit was dus geen droom, dit was echt zo. Wat moet je nou doen? Dan sta je daar midden in die vijandige stad Jeruzalem. Waar moet ik heen? Nou, hij ging naar de plaats waar het gebed gedaan werd, naar het huis van Maria. En Maria, dat was de moeder van een andere belangrijke persoon die we tegenkomen. De moeder van Johannes, die ook genoemd wordt Marcus. Dat vind je in Handelingen 12, vers 12. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria. Ja, dus Petrus heeft daar even op die straathoek staan nadenken. Ja, wat gaan we nu doen? Waar moet ik heen? Waar ben ik veilig? Ja, hij had het overlegd, hij had staan redeneren. Hij ging naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus. Alwaar velen samenvergaderd en biddende waren. En deze Maria en Johannes, die toegenaamd wordt Marcus, had een verbinding met Barnabas. Dat zie je in vers 25 van dit hoofdstuk. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem. Als zij de dienst volbracht hadden, meegenomen hebben ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. En deze Johannes Marcus, die ging met hen mee omdat hij een neefje van Barnabas was. En je ziet hier ook weer, toen Barnabas en Saulus de dienst volbracht hadden, dat is die dienst die je dus voor Handelingen 12 tegenkomt aan het eind van Handelingen 11. Dat is Barnabas en Saulus, die werden erop uitgestuurd met de zak met geld om naar de armen in de ouderlingen in Jeruzalem te brengen. Ja, dus zij moesten die hele reis van Antiochië, was een behoorlijke reis nog, van Antiochië naar Jeruzalem volbrengen. Ze brachten daar het geld en ze gingen weer terug. Dat is het volbrengen van de dienst in dit geval. En dus op de terugweg namen ze Johannes Marcus mee. En die Johannes Marcus was dus de zoon van Maria. Een van de vele Maria's trouwens, Miriam in de Bijbel. Nou, Petrus die klopt daar op de deur. Dat is ook wel aardig gebeuren natuurlijk. Petrus klopt op de deur, wordt opengedaan. En dat dienstmeisje dat schrikt zich rot. Terwijl, je moet je bedenken, die familie, dat hele huis, dat was met elkaar in gebed. En waarschijnlijk baden ze voor de bevrijding van Petrus. Tenminste, dat suggereert de tekst toch wel heel sterk, dat ze in gebed waren. Dat Petrus klopt daar op die deur. Hij had staan overleggen, ook waarschijnlijk staan bidden. Staat er voor die deur, deur gaat open. En daar staat Petrus dan, over gebedsverhoring gesproken. Maar, nou ja, niets menselijks was ook deze mensen vreemd. Ze baden wel, maar ze verwachten niet, kennelijk. Nee. Ja, zo gaat het vaak met onze gebeden natuurlijk. We bidden en we hopen bepaalde dingen. Maar we verwachten niet eens dat God wel eens hele wonderlijke dingen zou kunnen doen. En Peter staat, meisje, dan denk je van haar, het is een eenvoudige geest, die gaat daar naar binnen. Maar dan zegt ze, die hele mening zegt, je bent gek, je hebt een engel gezien, het zal zijn engel wel geweest zijn. Het zal wel een traditie geweest zijn in dat jodendom, dat iedereen een engel had. Nou, Peter is een beschermengel, die staat er voor de deur, maar dat kan Peter zelf niet zijn. Maar uiteindelijk wordt hij toch wel binnengelaten en als ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ze ontzetten zich. Ze verbazen zich. Het blijkt wel iets van de onmogelijkheid van de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. Hij zat stevig gevangen. Toch, ja, dat gebed is kennelijk machtiger. Het gebed van een rechtvaardig, zoals Jacobus dat zegt. Niet de Jacobus die onthoofd is natuurlijk, maar Jacobus de broeder van de Heer. De briefschrijver van het boek Jacobus, die zegt het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nou, dat blijkt hier. Er waren een heleboel rechtvaardigen samen in één zaal. Zij baden om de bevrijding van Petrus en de Heer bevrijdt. Vers 17. En als hij hen met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, vertelde hij hun hoe hem de Heer uit de gevangenis uitgeleid had. En zij boodschap dit aan Jacobus en de broeders. Dus kennelijk waren de apostelen zelf niet eens hier aanwezig. Ik denk dat ze allemaal verspreid waren over Jeruzalem, de gemeente. Elk in aparte huizen in het gebed. Boodschap dit aan Jacobus en de broeders. En hij uitgegaan zijn de reizen naar een andere plaats. Ja, hij ging dus naar een veilige plek. En als het dag geworden was, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten. Geen kleine beroerte, dat is een soort van eufemisme van die waren natuurlijk helemaal ondersteboven, hote de botel. Wat is hier gebeurd? Hier is iets gebeurd wat niet kan. En als Herodes hem gezocht had en niet vond en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. Dat laatste zinnetje, dat gaat over Herodes. Ja, Herodes die vertrekt van Judea naar Caesarea en daar gaat hij naartoe. En dan komt dat laatste stukje van Handelingen 12. Maar die koning Agrippa, ja, wee die soldaten die in de handen vallen van Herodes Agrippa. Die deze belangrijke gevangenen hadden laten gaan. Ze worden weggevoerd, staat er. Nou, die ondergingen gewoon hetzelfde lot als Jacobus. Of wat Petrus had moeten ondergaan. Daar kun je gewoon van uitgaan. Ja, deze arme soldaten, deze wachters, die vielen ook ten prooi aan Herodes. Nou, het laatste stukje, laten we dat ook nog gelijk even meenemen. Dan komt die engel des Heren nog een keer terug. Ja, dan staan we ik zou bijna zeggen, out of the blue gaat het opeens weer over Herodes. Die had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, oorlog te voeren. Maar zij, dat zijn dan Tyriërs en Sidoniërs, dus dat idee van Herodes dat hij zijn machtsgebied ging uitbreiden naar Tyrus en Sidon, dat kwam ter oren van de inwoners daar, van de machtigen in Tyrus en Sidon. Van, er wacht ons een oorlog. Ze kwamen eendrachtelijk tot hem. Ja, tot hem. Ze kwamen tot Blastus. Dat was de kameling van de koning. Dus de kameling van de koning die had directe toegang tot Agrippa. Dus deze Sidoniërs en Tyriërs, die komen tot Blastus. Ze weten hem te overtuigen dat het vrede blijft. Dat Herodes die plannen om oorlog te voeren, dat hij die laat gaan. Dat hij die laat schieten. En dan hebben ze als argument aangevoerd, omdat hun land gespijzigd werd, spijzen, dus eten kreeg van Het koninklijke staat er eigenlijk. Het is een bijvoeglijk naamwoord, het koninklijke land. Ofwel de landen van de koning. Het is een beetje een merkwaardig zinnetje. Wat proberen op te zoeken wat daarmee bedoeld zou kunnen zijn. Even nadenken, Tyrus en Sidon. De naam Hiram zegt jullie misschien wel iets. In de tijden van koning Salomo. Die verschafte het goud en het hout allemaal voor de tempel. En in ruil daarvoor gaf Juda of Israël. Die gaf aan Hiram koren en van het land. Ja, dus voedsel te eten, spijzen. Dat vind je expliciet en bijna in diezelfde woorden in 1 Koningen 5. Ja, dan zie je in vers 5 het voornemen van Salomo om voor de Heer een huis te bouwen. Ja, zie, ik denk voor de naam van de Heer mijn God een huis te bouwen. Gelijk als de Heer gesproken heeft tot mijn vader David. Nou, zo dan, dat is vers 6, zo gebied nu dat men mij cederen uit de Libanon houden. En mijn knechten zullen met uw knechten zijn. En het loon van uw knechten zal ik u geven naar al wat gij zeggen zult. Want gij weet dat onder ons niemand is die weet hout te houden als de Sidoniërs. En het geschiedde als Hiram. Ja, dus Salomo was aan het spreken met Hiram. Vorst van Sidon. Dat hij zich zeer verblijde en zei: gezegend zij de Heere heden die David een wijze zoon gegeven heeft over dit grote volk. En Hiram zond tot Salomo zeggende: ik heb gehoord waarom gij tot mij gezonden hebt. Ik zal al uw wil doen met het cederhout en met het dennenhout. Mijn knechten zullen het afbrengen van de Limanon aan de zee. En ik zal het op vlotten over zee doen voeren tot die plaats die gij mij aan mij heden ontbieden zult. Die gij aan mij ontbieden zult. En zal het al daar losmaken. En u zult het wegnemen en u zult ook mijn wil doen dat u mijn huis spijzen geeft. Ja, dus dat u mij onderhoudt. En Salomo gaf Hiram 20.000 koor tuiwe tot spijzen van zijn huis. En 20 koor gestoten olie, dat gaf Salomo aan Hiram jaar op jaar. Niet eenmalig, nee, dat gebeurde steeds weer. Misschien is dat ook een ruilhandel geworden tussen Tyrus en Sidon en Juda in de loop van de vele jaren. Natuurlijk, Salomo zat zo ongeveer 1000 jaar voor voor Christus, dus we zijn 1000 jaar verder. Tijden veranderen natuurlijk. Dus, maar het lijkt er wel op dat er nog steeds bouwmaterialen kwamen vanuit Tyrus en Sidon. Dus het zou niet gek zijn, gezien de enorme bouwprojecten die Herodes de Groot had opgezet. En dat in ruil daarvoor er tarwe naar Tyrus en Sidon ging. En dat het argument wat deze mensen onder zeiden, van ja, als je nou oorlog met ons gaat voeren, dan krijgen wij niet alleen maar het voedsel weer, ze zeiden het op een vriendelijke manier, maar dan kun je straks ook vergeten dat wij nog hout naar je sturen. En dan kun je je bouwprojecten stilleggen. Misschien is dat een beetje de redenering erachter geweest. Denk eens even aan alle bouwmaterialen die je nodig hebt bij ons vandaan. Dat komt allemaal stil te liggen. Ja, de Libanon, bekend om het hout, zoals we net hebben gelezen. En er is er nog een linkje met het vervolg. En ik denk dat dat een heel belangrijk linkje is naar wat er vervolgens gebeurt. Dan moeten we even naar het Bijbelboek Ezechiël. In Ezechiël 27, daar lezen we dit ook. Dat Juda van al de inkomsten van het land aan Tyrus en Sidon gaf. In Ezechiël 27... In Ezechiël 27 is een klaaglied van Ezechiël over Tyrus. En in dat klaaglied, ja, dus hier wordt de ondergang van Tyrus wordt hier besproken, vind je in vers 17, Juda en het land van Israël waren uw kooplieden. En met tarwe van minnet en pannag en honing en olie en balsem dreven zij onderlinge handel met u. Ja, dus hier zie je dus ook weer dat er een heleboel goederen vanuit Juda en Israël naar Tyrus werden vervoerd. Na deze profetie, dit klaaglied over Tyrus, komt dat belangrijke hoofdstuk Ezechiël 28, die achtereenvolgens over de vorst van Tyrus en de koning van Tyrus gaat. En als je het nog verder doorleest, vers 20, dan zie je Sidon weer staan. Sidon en Tyrus, die hoorden bij elkaar. En in Handelingen 28, in Ezechiël 28, daar zie je wat die koning van Tyrus, dat hij zich verheft. De vorst van Tyrus moet ik zeggen, Handelingen 28 vers 2. Zo zegt de Heere Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God. Ik zit in Gods stoel, in het hart van de zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Dus de zonde van die vorst van Tyrus, die was dat hij zich verhefte en op Gods stoel ging zitten. Terwijl hij maar gewoon een simpel mens was. In het tweede gedeelte, de koning van Tyrus, dan gaat het niet over een koning zoals wij ze kennen als een mens, maar dan gaat het over die Gerub. Ezechiël 28 vanaf vers 11. Ja, klacht over de koning van Tyrus. Die koning van Tyrus, dat is die overdekkende Gerub. En die overdekkende Gerub, dat was kennelijk een soort van een engelvorst van Tyrus en Sidon. In elk geval was het dat een machtig mooi wezen. Ik denk zelf dat het de gevallen Satan zelf is. Hij wordt in vers 16 genoemd de overdekkende Gerub. De gezalfde overdekkende Gerub. En wat gebeurde er met deze Gerub? Nou, er werd, de Heere zegt, en verder gaat het niet, er werd ongerechtigheid in hem gevonden. Ja, uw hart verheft zich over uw schoonheid, vers 17. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde heen geworpen. Ik heb u voor het aangezicht van de koning gesteld om op u te zien. Vanwege de veelheid van uw ongerechtigheden, door het ongerechtigheid van onrecht van uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Nou moet je met Tyrus en Sidon, met deze geschiedenis in je achterhoofd, moet je even teruggaan naar dat gedeelte in Handelingen waar we mee eindigen. Met koning Agrippa. Want er gebeurt nog iets merkwaardigs. Ja, dus dat ene zinnetje wat, ja, die onderhandelingen. Nou, ik denk dat dat wel aannemelijk is dat het ging over de handel. Ja, dat die inwoners van Tyrus en Sidon zeiden van, nou, denk nou even na, handel gaat eraan, wij hebben geen eten meer, maar jullie hebben straks geen handelswaar meer. Maar er gebeurt vervolgens nog iets. En dat heeft iets met die onderhandelingen te maken. Herodes doet een koninklijk kleed aan. Hij kleedt zich helemaal voor de gelegenheid. Hij gaat op de rechterstoel zitten en deed een rede tot hen. Tot hen, dat zijn denk ik die afgevaardigden van Tyrus en Sidon. En die rede, die weten wij niet. We weten niet wat hij gezegd heeft. Maar hij moet een machtige toespraak hebben gedaan. Hij moet zich ver boven deze Tyrus en Sidonius hebben verheven. Denk ik. Want dat volk, die vond het geweldig. Een stem van God. En niet van een mens. Dat is wat het volk zegt. En daar heeft Herodes Agrippa de Eerste in zijn reden tot het volk, tot die Tyrus en Sidonius, alle aanleiding voor gegeven. Het lijkt er bijna wel op alsof deze koning Agrippa zelf, als het ware de plaats van de vorst van Tyrus inneemt. Of van de koning van Tyrus. Hij verheft zich. Hij gaat op Gods stoel zitten. Als de koning van Israël natuurlijk. Als de koning van de Joden. En dat volk van de Joden, die voelde oude tijden herleven. Van yes, we hebben een koning die de vijanden van repliek dient. Tyrus en Sidon werden vernederd. En de koning der Joden, zoals die zichzelf ook noemde, koning Agrippa de Eerste, die eigenlijk niet veel meer was dan een handlanger van Rome. Het was niet meer dan iemand die als een poppetje aan een touwtje deed wat de keizer zei. Maar hij had een zo'n reden gesproken dat hij als een god werd bejubeld. En ik denk dat je dat in relatie moet lezen met de vorst en de koning van Tyrus in Ezechiël 28. En van toen af sloeg hem een engel des Heren. Diezelfde engel des Heren, waarschijnlijk dezelfde, die Petrus zo makkelijk uit de gevangenis haalt. Zo makkelijk weet hij deze Herodes, die zich op de stoel van God gaat zitten, die zichzelf verheft boven God, weet hij die aan te raken. En hij is een afschuwelijke dood gestorven. Misschien niet ter plekke, ja, dat wordt wel eens gesuggereerd. Maar het kan best zijn dat dat een proces van een paar dagen is geweest. In elk geval is Herodes naar huis gegaan, kreeg een buikpijntje, hij kreeg gigantische krampen, heeft in zijn bed liggen kronkelen van de pijn, want hij werd letterlijk gewoon van binnenuit door de wormen opgegeten. En ook dat weten we vanuit de seculiere geschiedschrijving, dat inderdaad deze koning Herodes Agrippa de Eerste een afschuwelijke dood is gestorven. Ja, dan moet je het woord van God maar niet proberen in te perken. En dat is het. Daarom lezen we vers 24. En het woord van God wies, het groeide en vermenigvuldigde. Ja, het woord groeide tegen de klippen in, zou ik zeggen. Tegen de verdrukking in. Dus waar de machtigen proberen het woord te onderdrukken, de vrijheid van het woord aan banden te leggen, in de persoon van Petrus, in de persoon van Jacobus, later in de persoon van Paulus, groeit het juist enorm. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. En eigenlijk hoort vers 25 bij Handelingen 13. Want daar gebeurt dus gaat Handelingen een totaal nieuwe fase in. Vanaf dat moment gaat het over de dienst van Paulus onder de volken. En daar gaan we dan de volgende keer mee beginnen. Tot hier voor vandaag, wat mij betreft.